I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
I'm the best ever.
Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe aflevering. We zijn nu even met z'n tweeën, even wat anders.
Moeten we even wennen, man. Holy shit. Dit is lang geleden.
Dit is hoe het vroeger deden, man. We hebben gewoon, heel veel mensen weten dat volgens mij niet, maar we hebben gewoon 7 maanden lang, 6 maanden lang alleen aflevering met z'n tweeën gedaan.
Of 50 plus afleveringen.
50 man. Plus aflevering. Je zou denken, uiteindelijk ben je uitgepraat, maar blijkbaar niet.
Nu komen mensen met, hoe heb je dat gedaan van de een op andere dag, al die guests? Oh yo, been in this game.
Het is altijd inderdaad dus denken van, het is overnight success, maar dat zeg ik cap.
Hey.
Verre van.
Ja, maar ik wil niet eens zeggen dat we succes hebben, weet je. Maar
nee.
Inderdaad, dat is het hele ding van, je werkt 10 jaar voor iets en dan gaan mensen vragen hoe het overnight is gebeurd.
Mm-hmm, mm. Oh, ja. We hebben een hele grote guest coming up in een maand. Heel groot. Qua mensen gaan echt denken van, wow, hoe de fuck heb jij hem gefixt? En die assistent, want die heb gewoon assistent natuurlijk. Hij zei,
praat je niet meer met mensen direct.
Dus ik sprak met zijn assistent en die zei precies hetzelfde van, ja, hij ziet dat jullie echt al heel veel afleveringen hebben, dus dat motiveerde hem al dat jullie wel een beetje een idee hebben van wat jullie aan het doen zijn.
Mm-hmm.
En we hadden natuurlijk Roland Kaan, dat helpt heel erg.
Ja, man.
We hebben nu al 2 guests of zo door hem.
Ja, en wat Roland Kaan ook zei, want hij stuurde ons toch een bericht van een vriend van hem, of dat was echt een journalist of een critic of zo. Ja. Die had ons podcast dus gecheckt en echt gewoon zakelijk advies gegeven en zo, en feedback, toch?
Ja.
En hij zei ook echt van, dit is hoe een podcast hoort te zijn, weet je wel. Deze 2 jongens, die willen gewoon informatie. Het is niet commercieel en ze zijn er gewoon voor zichzelf, zeg maar.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar hoe lang we al podcasts opnemen, we hebben nooit eigenlijk gedacht aan hoe gaan we er geld mee verdienen. Waarschijnlijk als we rijk willen worden, moeten we dit niet eens doen.
Ja, daar had ik letterlijk gisteren nog een TikTok over gemaakt. Van als jij, oh nee, heb ik nog niet gepost. Ik dacht daarvan, misschien had je hem gezien, maar nee, ik heb nog niet gepost. Maar daar had ik dus een TikTok over gemaakt van, er was dus een TikToker en die kwam naar mij toe van, ik wil een podcast starten. Dit heb ik wel eens een paar maanden geleden gezegd.
Verteld.
En die deed heel nonchalant erover van, ja, kan wel even snel, ik doe gewoon even een podcastje. Vereditin binnen een dagje, toch? En ik zei van, oh, je snapt het niet. En ook van, ja, heb ik binnen no time heb ik sponsors. En ik zei van, ja, ik ben hier letterlijk 4 werkdagen gewoon per week mee bezig. We verdienen nog 0 euro.
Ja.
Maar het scheelt dat we daarnaast nog dingen hebben dat we nog wel gewoon brood kunnen kopen.
Ja.
Maar mensen onderschatten het echt.
Bro, ik snap het zeker. Dit is ook een les die ik heb geleerd, is, als iets jou leuk lijkt om te doen, moet je het gewoon proberen. Dus ik zou aan haar ook zeggen van, probeer het gewoon.
Maar niet voor het geld.
Nee, sowieso. Je moet het doen voor het proces, zeg maar. Dus stel je voor, wij waren allebei een beetje bezig met muziek. Stel je voor, je vindt het echt leuk om elke avond in de studio te zitten, mensen te connecten, shows te doen, op te treden. Dan weet je dat je dat moet doen. Maar vind je het alleen leuk om de naam te hebben, om de views te hebben, om de status te hebben, is het niet voor jou, man. Hetzelfde geldt voor sport, voor elk beroep.
Ja, ik dacht hier toevallig in de ochtend ook over van, volgens mij voor dingen waar, als je bekend wil worden of succesvol wil worden in art, dus in kunsthobby's, dan moet je er echt van houden. Maar als je alleen maar financieel succes wil behalen, dan kan je beter een bedrijfje starten in iets wat niet daarmee te maken heeft. Bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld een oliebedrijf hebben of een metalen bedrijf, hebben vaak niet echt een passie daarvoor.
Misschien meer passie voor
ondernemen.
Business.
Ja, ondernemen. Yeah.
Yep.
Maar als je succesvol wil worden in muziek, dan moet je niet voor het geld starten.
Nee. En je hebt ook heel veel mensen die, zeg maar, dat vet vinden. Hè? Die businesskant vet vinden van ondernemen en een bedrijf beginnen, maar die dat proces ook niet aankunnen. Die niet de uren erin willen steken of met de hardships willen dealen. Want in een onderneming is er ook niemand die, zeg maar, iets voor jou kan doen. Weet je, je kan niet naar een baas gaan van, wat de fuck moet ik doen? Je bent letterlijk in een oceaan met allemaal andere haaien, gewoon, weet je. Maar ik denk wel dat de enige manier om erachter te komen is gewoon proberen. En dan gewoon falen en erachter komen, dit is niks voor mij, ga je naar het volgende, bam, door.
Mm-hmm.
Daar hebben we het ook vaak over gehad. Gewoon proberen, toch? Zoveel mogelijk proberen.
Heb je al gecheckt die podcast die ik tegen je zei, Founders?
Ik heb hem gecheckt, man.
Ja?
Ik heb hem gecheckt, gisteren toevallig, van een vrouw die heette Rose, nog iets. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet of het lag aan mijn oortjes of waar ik zat, maar zijn audio klonk vervelend, man.
Leg aan je iPhone 5.
Dat
is ook een verhaal, die heb je nog niet eens verteld. Wat is er met je iPhone
gebeurd?
Boys,
I got the fucking iPhone 5. You know. Ik word gewoon gek als ik er aan over nadenk, bro. Dus ik was op het balkon aan het chillen. Even voor je interest, het is best wel hoog gewoon.
Penthouse.
Nou, dat ook weer niet, maar gewoon hoog genoeg dat als je een telefoon laat vallen, dat er niks meer van over hoort te zijn, toch? Dus ik zei nog, ik was even aan het chillen, ik zei nog van, stel je voor als je hier gewoon je telefoon laat vallen. En ik ben niet bijgelovig, maar nu denk ik wel echt van, waarom had ik dat gezegd? Ik wil even terug de deur inlopen naar binnen en ik laat mijn telefoon gewoon vallen op het balkon nog, weet je wel. Ik hing er niet boven of zo. Dus ik wou hem opvangen en ik klap hem gewoon. Ik sla hem gewoon home run gewoon door de gevels van van dat balkon heen. En hij gaat gewoon met een effect, spint hij gewoon. Het voelde echt alsof het een uur duurde voordat hij beneden was. En hij spinde. Ik zag hem gaan zo. Ik was echt blij dat het nacht was. Hè. Als dit op iemands hoofd was gevallen, had ik gewoon een case gecatcht.
Ja.
Had ik gewoon een body op mijn naam. Dus ik naar beneden met die lift. Ik dacht van, oh, godverdomme, weet je wel. En ik pak die telefoon en hij doet het gewoon nog, bro. Huh? Mijn Face ID werkt nog gewoon. Ik kan nog foto's maken.
What?
Het enige wat stuk is de verbinding. Er is geen verbinding meer. Ik kan niet meer op internet. Ik kan niet meer op iCloud. Dus ja,
je scherm is al helemaal kapot.
Mijn achterkant alleen.
What?
Alleen de achterkant van mijn scherm. Ik heb hem niet mee, maar ja, man. En de camera doet het dus wel nog
perfect. Bro, hoe vaak je mijn telefoon gewoon van zulke distance laat vallen. Echt mini.
Ziek, hè?
En dan is hij kapot. En dan van een balkon van 16 verdiepingen niet.
Ja, bro. Echt ongelooflijk. Maar ja, dat is dus het verhaal met mijn iPhone, man. Dus nu moet ik het doen met de iPhone 5. Even back to the roots. Ja, man.
God, maar terug te komen op Founders. Mm-hmm. Ja, ik had dus die podcast gevonden een maand geleden of zo. En ik ben hem nu echt gewoon helemaal...
Oh, een maandje geleden pas?
Ja, echt anderhalve maand misschien.
Oh, damn, oké. Okay.
Best wel recent.
Ik heb er heel veel wel opgeslagen, man. Ik moet ook even checken of jij die hebt gelezen.
Ja, ik zal wel van dus een paar sturen waarvan ik weet dat ze hard zijn.
Ja.
Maar hij had dus ook een podcast gedaan met Acquired. Dat is volgens mij, dat is dus ook een podcast. En hun doen echt afleveringen, misschien 2 per maand of zo. Maar echt wel doorzocht, zeg maar.
Ja.
Super grote research. En hij kwam dus met een quote. En ik heb hem dus vertaald, zeg maar, voor ons dan, toch? Mm. Dit is wat hij zei. I have a moral obligation to make sure every person in the Netherlands at least plays bedwetters once so they can find out if it will change their life or not. En dat zei hij dus over Founders van I've got a moral obligation to make sure every person in the world, because iedereen praat Engels, mm-hmm. Listens to Founders so they know if it can change their life or not. Dus je hebt een moral obligation, weet je wel. En dat liet me echt denken van holy shit. Eigenlijk als je echt passie voor iets hebt en je hebt het echt gevoel dat het echt levens kan veranderen, ook al ben je dokter of zo,
mm-hmm.
en dan is het soort van een moral obligation dat je er goed in wordt en dat je letterlijk het leven van mensen kunt veranderen.
100% bro. En dit is ook zeg maar waarom we de TikToks en zo maken, toch? Mm-hmm. Met de flashy subtitles, plaatjes. Mm-hmm. Heel veel mensen denken dat een soort van... Is dat wel een goede manier om oogjes te trekken? Maar als je podcast waar je hem naartoe begeleidt gewoon super goed is en waar mensen echt van kunnen leren, dan is het alles waard gewoon. Dan mag dat gewoon, vind ik.
Ja, het is een soort van een moral obligation dat het liefst elk persoon in Nederland het 1 keer luistert.
Om te kijken.
Zodat ze het liefst kunnen weten of het goed is. Want als het wel voor ze goed voor ze is. Ik sta hier gewoon wel achter ons product. Ik 100%. Denk oprecht dat het waardevol is voor mensen. Ook de gasten die we hebben. Ja. We hebben binnenkort echt succesvolle gasten. Mensen waarvan je veel kunt leren. We hebben laatst nog een paar goede gehad. Dus
en ook de studie die we zelf doen erin, weet je.
Ja.
Ik denk überhaupt dat we morele obligatie hebben om te leren als mensen, weet je wel.
Mm-hmm.
Dus waar wij dan voor zorgen is dat hopelijk mensen kunnen leren van de dingen waar wij van hebben geleerd. Dat is eigenlijk gewoon het idee, toch?
Mm-hmm.
Wij studieën gewoon mensen en we vertellen gewoon wat wij ervan hebben geleerd, zodat het wat makkelijker gemaakt wordt eigenlijk.
Ja, want egoïstisch is om het niet te delen eigenlijk.
100% bro, 100%. Mm-hmm. En daar heb ik mezelf ook wel betrapt. Ik ben me nu wat meer aan het verdiepen gewoon in situaties die nu gewoon gebeuren, waar ik eigenlijk een soort van plicht voor voel om er meer over te weten. Bijvoorbeeld wat er in Palestina gebeurt en dat soort dingetjes, weet je wel. Want je kan wel je hele leven gewoon alleen maar gewoon amusement checken en gewoon ignorant zijn, maar hoe ga je de wereld daarmee een betere plek maken?
Mm-hmm.
Ik voel me nu echt
I just want to talk about the political situation in the world right now. Wat zei je ook? Political
die zoon van Will Smith.
Echt een fucking mogol is dat.
Ja.
Maar can we just talk about the political situation of the world right now?
Dus wel een soort van is het al gewoon zo, toch? Als je om je heen kijkt en iedereen heeft het gewoon over bullshit.
Je moet het liefst wel gewoon de basics weten. En ik heb dus nu een... ik heb dus nu het boek besteld. Ik heb nog niet binnen. Ik kom het overmorgen binnen. En het heet Hourly History. En het zijn dus boeken van 40 bladzijden. En je kan dus... Ze hebben dus echt hele series. Ze hebben iets van 200 biografieën.
Holy
en
shit.
Ook gewoon over Titanic. Over de Renaissance era, weet je wel.
Ja.
Oh, daar wil ik ook nog zo meteen over hebben. Het is dus ouder de eerste series. Is een mini-boek van 40 bladzijden. Dus je kunt dus basically gewoon in een middag weten wie een persoon is.
What the fuck?
Ja, dus ik ga dus nu heb ik één daarvan besteld over Augustus. Kijken of het hard is. Als het hard is, bro, dan bestel ik zo'n tien van die boeken.
Ik wil ook echt de biografie van Augustus.
Maar dan kan je zeg maar de basics weten. Ja. En überhaupt erachter komen of het interessant is of precies, niet. Precies. Want dat is heel vaak, denk ik, waar mensen in de valkuil voor mensen is. Ja. Dat ze dan zeg maar biografie kopen, omdat ze interesse hebben in iemand, maar nog gelijk een biografie van 1500 bladzijden. Dat, die fout heb ik nu gemaakt met Poetin. Het boek is tering lang, maar het scheelt dat ik nu, zeg maar, ik heb nu al op TikTok gezegd dat ik daar een aflevering over ga doen op Spotify voor bedweters, dus ik moet het nu wel doen, toch? En op zich, het boek is niet al te kut, het is gewoon heel lang, maar het is dus wel best wel handig om daar dan een beetje op te letten. Ja, koop mini boekjes.
Het ding met een boek, het is gewoon een grote commitment, weet je wel. Je bent er veel tijd aan kwijt. En als je kan wel, zeg maar, discipline hebben, veel lezen. Maar als je iets leest wat gewoon niet waarde heeft, dan... Mm-hmm. Je kan dus beter, dat is wat ik nu ook doe, gewoon... Als ik een boek wil lezen, dan check ik gewoon zo'n guy. Hij heeft een YouTube-kanaal, dat heet iets van 1 Minute Summaries of zo. Mm-hmm. Kijk ik gewoon dat. Als het me interessant lijkt, check ik nog op internet even wat reviews of wat mensen erover schreven. Nog een video en dan pas bepaal ik of ik het ga doen. En ook de mensen die het boek aanraden, vind ik ook belangrijk, man. Ja. Als Elon Musk een boek aanraadt, dan lees ik hem gewoon. ja, dan twijfel ik er veel minder over dan als iemand anders me een boek aanraadt.
Mm-hmm, wonder. Ja, het is, ik denk dat mensen het een beetje moeten aanpakken, net als een podcast of zo. Dus als je hebt een hele podcast of Spotify op YouTube staan, maar je hebt ook clips.
Ja.
En je kan dan net zo goed ook gewoon... Waarom ga je altijd, zeg maar, als je met een boek start, moet je hem uitlezen? Hoezo? Je kan ook gewoon het boek... Zeker. Letter, we hebben nu een website, illegale website, waar je gewoon al die boeken gratis kan krijgen, toch? Ja, download dat op je iPhone. Hey, I'm snitching.
Ik zeg niks. Ik zeg alleen dat ik geen boeken meer koop.
Allegedly. Ja. Heb ik dus een website gevonden waar dus alle boeken op staan. Allegedly.
Ik was in de grootste boekenwinkel van Nederland in Rotterdam. Ik weet even niet meer hoe die heet.
€30 voor een boek. Denk je ook wat?
Dus ik zat rond te lopen in die philosophy section gewoon. En elk boek wat ik hard vond... Ik was met iemand toch, dus ik wou zeg maar niet zo skeer overkomen. Maar als ik een boek zag dat ik hard vond, ging ik hem gewoon snel downloaden. En dan ging ik weer verder naar de volgende. Even erin bladeren, downloaden en verder houden. Ik zeg je heel eerlijk, en dat is ook... Maar ik maak boeken vaak niet af.
Ja, dat is ook zonde.
Ja.
Ja, nee, ik heb wel gewoon... Als ik een boek echt begin, dan koop ik hem ook in het echt.
Ja.
Maar dat is puur omdat ik uiteindelijk gewoon een hele grote bibliotheek wil hebben in mijn huis. Dus nu ben ik al een soort van boeken aan het stekken.
Ja.
Maar meestal moet ik wel nu zeggen dat ik echt boeken gewoon lees vanaf mijn telefoon en mijn iPad.
Ja man, ik ben daar ook echt naar geswitcht. En heel veel mensen die hebben iets van, ja, het papier en zo. Maar het gaat
gevoel van papier.
Ja, maar waarom lees je een boek is de vraag voor mij. En voor mij is het heel duidelijk. Ik wil gewoon kennis eruit halen.
Ja.
En ik vind het nog efficiënter om op mijn telefoon te lezen. Mm-hmm. Want als ik bijvoorbeeld even terug wil naar iets, dan kan je het letterlijk in die search bar intypen. En dan ga je er naartoe. Je kan notities maken.
Al die highlights kan je opzoeken gewoon. Ik heb nu dus een boek gevonden. Het heet In Napoleon's Words. En dat is letterlijk gewoon een boek waar alles staat wat Napoleon ooit gezegd heeft. In hoofdstukken. Dus wat zei hij over liefde? Wat zei hij over scheiding? Wat zei hij over geld? Wat zei hij over macht? Wat zei hij over het leger? Etcetera, etcetera. Wat zei over leiderschap.
Dat zie ik.
In hoofdstukken. Ja. Alleen je kan dus er gewoon highlighten en dan kan je gewoon in die highlights gewoon zoeken van hey, dit vind ik interessant.
Ja.
Of dit vind ik, weet je, je hoeft niet met een boek moet je helemaal bladeren. Je kan eeuwenlang bladeren en na 20 minuten heb je nog steeds niet gevonden.
Het is niet de manier die ik chills vind, man. Misschien voor iemand anders, maar het is wel interessant hoe lezen en leren soort van dat je dat ook moet leren.
Mm-hmm.
Dat je letterlijk leert hoe je het best kan leren en hoe je het best kan lezen en zo, man. Mm-hmm. Want ik weet nog in het begin toen jij me ook die tip gaf van luisteren en lezen tegelijk. Dat soort tricks, dat helpt het zo erg, man.
Ja.
En één ding wat ik nu ook voor mezelf heb als principe gewoon. Ik moet, als ik van een boek wil leren, dan moet mijn gedrag zeg maar veranderen nadat ik het boek heb gelezen. Anders heb ik er eigenlijk niks aan gehad, toch?
Mm-hmm.
Dus ik open ook gewoon een Notion document voordat ik een boek begin. En ik schrijf al mijn notities daar gewoon in, man. En dan kan ik daar gewoon terug naartoe gaan, weet je wel. Want leren is ook repetitie, toch? Dus als je niet zeg maar steeds revisit, dan vervaagt het ook. Heel veel boeken die ik heb gelezen, zoals The Obstacle is the Way. Ik weet nog dat dat een van mijn lievelingsboeken is, maar ik kan er echt bijna niks meer over vertellen gewoon.
Mm-hmm.
Omdat ik daar geen notities over heb gemaakt.
Ja, die notities zijn belangrijk inderdaad. En ik denk op zich, als je luistert en leest tegelijk, onthoud je het misschien ook wel beter.
Denk het ook inderdaad. Ja. En als je markeert en zo en actief daarmee bezig bent. Mm-hmm. Zeker man, zeker.
Ja, en praten over het boek, denk ik.
100%.
Dat is ook heel handig. Dat is ook een soort van waardoor je het kan begrijpen, toch? Ja. Als je een onderwerp, als je achter wil komen of je wel of niet iets begrijpt, dan moet je gewoon over praten.
Ze zeggen dus, ik ben nu ook een klein beetje, ik ga weer beginnen met de uni, dus een beetje aan het checken voor mensen die studeren, met tips, met lectures en zo. En één guy die zei ook, of nou, heb ik vaker terug horen komen, als je een tekstboek aan het lezen bent, dat de belangrijkste manier hoe jij het kan onthouden is vragen stellen. Dus na elk hoofdstuk stel je een quiz op met een paar vragen, weet je wel. En dan kan je daar zeg maar naar teruggaan.
Ja.
Dat is ook best wel een goede manier ervoor.
Een quiz met vragen opzetten.
Ja, van bijvoorbeeld waarom is dit hoofdstuk belangrijk? Hoe relateert dit hoofdstuk met iets wat ik al een keer... Of hoe staat deze les in verband met iets wat ik al een keer eerder heb geleerd?
Ja, want verbindingen maken, dat is hoe je iets onthoudt, toch?
Ja,
dat
inderdaad.
Dat is wat ik Elon Musk hoorde zeggen, volgens mij. Inderdaad. Dus als je bijvoorbeeld een week wil, je moet een naam onthouden, moet je een bijnaam met diegene verzinnen. Of je moet een connectie maken met een groente of zo.
100% bro.
Klinkt heel stupid.
Ja, maar ik...
Oké, okay, Jair heet je. Hoe onthoud ik Jair? Jair hoort bij broccoli. En dan broccoli hoort
letterlijk,
je bij Jair.
Letterlijk bro. Het zijn verbanden die je in je hoofd legt. Zo heb ik... Ja, mensen vragen wel eens hoe ik het zeg maar op school leerde en zo. Want ik besteedde niet veel tijd aan leren. Maar ik haalde altijd wel goede cijfers. En dat was gewoon 100% alleen maar door... dingen makkelijker onthouden. Dus met de tafels weet ik nog dat ik gewoon altijd rare trucjes had van hoe onthoud ik... Oh, vijf keer acht, bam, ik wist het meteen, zeg maar, weet je wel. En dat komt gewoon omdat je dan een soort van ezelbruggetjes maakt, man.
Ja, bij mij was altijd stampen. Ik was altijd zo'n stamper, man.
Ja, stampen...
met tafeltjes en met provincies. Van, ja, je had toen...
provincies was wel stampen voor mij. Maar dan had ik ook bijvoorbeeld
je dingen had, van... Hoe heet het? Ezel of zo? Was het?
Nee. TV-tas?
TV-tas, dat was
ja, TV-tas, ja. Maar bijvoorbeeld, ja, ik kan nu niet echt per se een voorbeeld bedenken. Maar stel je voor, ik moest onthouden waar Enschede lag.
Ja.
Dan had ik bijvoorbeeld in mijn hoofd van... ik ken iemand die lijkt op de naam Enschede. En die persoon is rechts en Enschede ligt rechts.
Ja,
zeg maar iets heel geks, weet je wel.
Ja.
Zo onthield ik die shit.
Ik heb wel hetzelfde gebruikt inderdaad. Dat is echt praktisch. Ja, laatst ook op een festival had ik iemand ontmoet en die had... Die heette ook Daniel. Dus van een van mijn beste vrienden heet Daniel. Onthoud je het gewoon een beetje zo.
Ja.
Die relatieset is echt belangrijk.
Ja, bro. Maar het is wel anders voor tekstboek en voor bijvoorbeeld biografieën lezen, denk ik.
Ja, biografieën. Ik denk vooral praten, man. Je moet eigenlijk het liefst ook mensen om je heen hebben die geïnteresseerd zijn in dat soort dingen.
En wil je per se je leven veranderen na het lezen van een biografie? Je kan er wel lessen van plukken en het gaan implementeren, maar het hoeft niet. Je kan het ook gewoon...
Nee, het hoeft niet altijd per se te zijn dat je je habits gaat veranderen. Het kan ook gewoon zijn over informatie. Maar van elk persoon valt wel wat te leren.
Zeker.
Het kan ook zijn wat je niet moet doen. Dus dan moet je niet
van
je
Nero
habits
bijvoorbeeld.
Veranderen. Ja.
100% man. Zeker weten.
En hoe die Renaissance era waar ik net nog terug op komen. Ik had dus daar had ik dus die hourly history van gelezen. Die had ik dus wel gewoon gedownload op mijn iPad. En die had ik echt gelezen 10 minuten of zo. Ik had er een beetje doorheen gebladerd. Weet je wat die Renaissance era was? Want ik snapte het nooit wat de fuck dat was.
Gewoon de opbloei van heel veel... kunstenaren.
Ja, maar ik wist dus niet echt waarom heet het de Renaissance.
Ja, de Renaissance, dat betekent de hervorming of zo, toch?
Ja, en het kwam dus omdat ze eindelijk, zeg maar, het geloof van God aan de kant zetten.
Ja, dus die wetenschappelijke opkomst.
Het klinkt heel gek, maar ze hadden eindelijk, stopten ze met luisteren naar de kerk. Waardoor eindelijk, zeg maar, groei ontwikkelde. Ja. Gewoon puur omdat ze stopten met naar... Kijk, ik zeg niet dat je niet moet geloven in God, maar het is gewoon best wel gek dat eigenlijk... Bijvoorbeeld de Galileo, die had dus, kwam er dus achter dat, zeg maar, wij draaien om de zon heen in plaats van dat de zon om ons heen draait. Klopt. En dat is gewoon puur omdat hij dus tegen het geloof van God inging en tegen het geloof van de Bijbel.
Daardoor werd hij ook echt gewoon gefired.
Heel lang gehaald,
Hij liep gewoon gevaar daardoor, weet je. Het was gewoon een atheïst zijn was in die tijd gewoon een zin. En gewoon, het was 1% van de mensen was het misschien.
Dus dan, wat dus heel gek was, ik wist het dus nooit, maar... Het was dus als jij een periode, zeg maar, waar heel erg streng in God werd geloofd, was dus een periode van geen ontwikkeling.
Mm.
Dat wel.
Dat is interessant, crazy. Inderdaad. Omdat mensen dachten dat het allemaal voor hun gedaan werd, misschien dat ze zelf niks hoefden te doen.
Ja, en het is structuur en je hebt regels.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk plekken met regels is weinig ontwikkeling tot, zeg maar. Kijk, moet je altijd de basic regels hebben, maar dan. Ja, je mocht niet eens onderzoeken. Je moest, zeg maar, blindly gewoon geloven dat wij draaien om de zon heen.
Ja.
Of dat de zon om ons heen draait. Dat moest je gewoon geloven. Je had geen keuze.
Dus eigenlijk, de nieuwsgierigheid van de mensheid heeft ervoor gezorgd dat we daaruit ontsnapten.
Ja.
Dat er mensen waren die überhaupt het idee konden... Zeg maar, voor ons is het nu makkelijk om te zeggen, ik geloof niet in God, weet je wel. Omdat wij misschien niet zo zijn opgevoed. Maar stel je voor dat je ouders in God geloven en de rest van de hele wereld in God geloven. Bro, hoe ga je daar dan tegen in?
Ja, nieuwsgierigheid heeft dus eigenlijk gewoon de wereld veranderd.
Ja, en dat wisten mensen dus te bekken met wetenschap. En dus mensen zoals Da Vinci, die gewoon mensen die gewoon dode lichamen gingen ontleden. En voor zichzelf gingen kijken hoe dingen werken.
Dat mag echt niet volgens de christendom mensen ontleden en dat bestuderen. En dat dan in je paintings gebruiken.
Omdat dat dus tegen de christendom het geloof inging waarschijnlijk.
Ja, dat mag niet. Ja. Alleen, dat heeft er wel voor gezorgd dat Da Vinci gewoon dingen heeft gecreëerd die wij nog... Ik bedoel, hij heeft hoeveel, 300 jaar geleden of zo had hij al de helikopter getekend.
Oh, die tank en zo.
En al, tank had hij al.
Maar, ja, dat is wel interessant. Eigenlijk.
Maar het ding is, waar ik dus achter was gekomen, die tekeningen van hem, die zijn niet eens gebruikt of zo. Hè.
Sketches.
Die sketches, zeg maar, je zou denken, oh, door Napoleon. Door Da Vinci hebben ze dat gecreëerd. Maar dat is nu dus niet zo. Want ze hebben dus die tekeningen echt pas recent gevonden. Iets van 50 jaar geleden, toen het al bestond.
Welke? Van die tank en van de parachute? Echt?
Ja? Dus Da Vinci had dus eigenlijk gewoon de toekomst voorspeld zonder dat ze zijn sketches hadden gebruikt.
What the fuck?
Dus precies wat hij zei wat zou komen is gekomen, maar ze hadden niet eens zijn sketches gebruikt.
Maar ja, met dat soort dingen is het altijd heel lastig van bedoelde hij echt dat, weet je wel?
Ja, hij heeft echt gewoon measurements van dingen en zo.
Ja?
Ja, hij had echt gewoon...
Zeg maar, ik heb die sketches gezien inderdaad. Ik moet ze eventjes nog een keer kijken, maar...
Zeg maar, het is best wel... Het waren niet gewoon sketches van iemand, een smiley die springt van een berg met een parachute.
Nee.
Het was wel gewoon een parachute met zeg maar precies hoeveel centimeter en hoe boord moest zijn, hoeveel windkracht erin moet en shit.
Dat is heel ziek. Dat
maar
is
ja, die oog voor detail wat Da Vinci had was echt insane. Ik ben nu die biografie van Walter Isaacson aan het lezen of luisteren.
Ja.
En
ik heb die ook gedownload, man. Is die echt goed?
Ja. Nou ja, net als die boek met de Poetin, het is gewoon niet straightforward. Het is gewoon zo lang lullen over andere dingen.
Dat vind ik jammer van boeken, man.
Ja, en dat is heel vervelend, want precies wat jij een keertje ook zei van je maakt een boek nu langer dan het hoeft te zijn.
Ja.
En dat doen ze nu. Ze zijn nu aan het praten over de gasten waar waar zeg ze? Napoleon. Da Vinci mee werkte. Ze zijn daarmee aan het kijken van, oh ja, wat vond hij interessant en wat heeft hij behaald? Alsof dat nu boeit. Ik wil alleen maar weten wat Da Vinci zelf heeft.
Ja, dus dat is een soort van, mensen vinden het waarschijnlijk gewoon, is gewoon voor hun amusement om dat te lezen. Terwijl wij willen het gewoon lezen voor de kennis.
Ja, en daarom wil ik dus die hourly history bij elkaar achterkomen of dat hard is.
Ja, of je moet kijken echt naar de index van hoofdstukken waarin gewoon echt over hem gepraat wordt. Ja, maar dat is dan ook weer, dan voelt het ook weer alsof je dingen mist.
Ja, precies. Want dat heb ik dus ook nu met de Poetin-boek. Je moet het wel nu een beetje begrijpen. Ja. Anders gaan ze dingen benoemen die in eerdere hoofdstukken benoemd zijn. En verwacht dat jij het weet.
Ben jij bezig met meerdere boeken tegelijk dan?
Ja, nu een stuk of 4 of zo.
Ja, ik doe dat ook. Ik heel eerlijk. Maar ik vind dat is ook wel iets waarvan ik heb. Misschien moet ik gewoon dedicate aan één boek.
Nou ja, ik had dus eerst altijd dat ik de gedachte had van als ik een boek begin, moet ik hem ook uitlezen.
Ja.
En nu heb ik dat dus niet. Nu ben ik heel losjes daarin. Qua vooral die Da Vinci boek. Ik ben nog gewoon aan het luisteren hier en daar. Maar ik heb niet eens echt het boek gedownload of gekocht.
Ja.
Ik luister hem gewoon, ik check hem gewoon en dat is het een beetje. Want ik vind het niet zo'n goed boek dat ik hem echt wil lezen. Omdat puur wat ik net zei, hij praat over alles.
Mm-hmm.
Die Poetin boek, dan ben ik dan wel, dat is wel echt gewoon mijn doel om uit te lezen. En welke heb je nog meer? Ja, die Napoleon boek, dat is echt zo'n boek die je gewoon kan openslaan en gewoon kijken en zo.
Atomic Habits ook?
Atomic Habits ben ik nog niet begonnen, die moet nog beginnen.
Oké, cool.
En jij, wat ben je nu aan het lezen?
Ik ben echt nog erger, man. Echt een stuk erger dan jij, bro. Het is gewoon echt, het ligt aan de dag dat je me vraagt. Ik ben nu bezig met een boek die heet What We Owe the Future van Elon Musk had die aangeraden. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik die ben begonnen met lezen. Ik vind het fucking goed boek, man.
Mm.
Ik ben gewoon op het moment, zeg maar, een onderwerp waarin ik me interesseer, dan ga ik me daar gewoon even in verdiepen. Mm-hmm. En What We Owe the Future is ook gericht op een beetje op het milieu, maar het is eigenlijk ook een filosofieboek, man.
Mm-hmm.
Het is zeg maar de filosofie van long-termism.
Ja,
het is wel een interessante gedachte, dus misschien maak ik daar wel een solo-episode over of kunnen we hem samen bespreken.
Interessant.
En daarnaast, ja, ik heb te veel boeken. Ik wil nu Power versus Force beginnen, omdat ik die al heel lang heb. En ik heb daar echt veel goede dingen over gehoord. Flow van Michael, Russische achternaam. Was ook even begonnen met Dostoevsky. Ik kan het niet uitspreken, man. Dostoevsky,
dat is die Russische.
Ja, man.
Dus dat
de Karamanov Brothers.
Ja, daar Jordan Peterson over gehad, toch?
zou heel goed kunnen.
Dat is een van de beste novels die er
precies. Zijn. Alleen dan heb ik weer iets van, dit is een novel en ik wil niet mijn tijd soort van verspillen. Maar ergens, ja.
Het is gewoon van het literatuur wat je leest als je professor bent of zo.
Ik moet in die gedachten zetten, in die mindset komen. Want toen ik dus in die boekenwinkel was, toen heb je allemaal van die boekgeeks en zo. En daar hoorde ik dus ook van, ja, die Dostoevsky is de beste auteur aller tijden, wordt hij gezien door sommige mensen. Mm. Dus ja, ik wil het wel even checken, man.
Ja.
Dus ja, die paar boeken nu.
Oké. Ja, je doet me denken aan wat Naval een beetje heeft, man. Dat hij van dinges naar dinges gaat. Ik denk dat je ook eerder misschien een angel investor kan worden later in plaats van een ondernemer.
100%. 100%. De enige waar ik, waarin ik loyaal ben, is met vriendschap en met, en met liefde, man. Maar qua ondernemingen, qua projecten en zo, ben ik echt de grootste cheater die er bestaat. En dat is ergens, daar had ik het net nog met jou over. Mm-hmm. Van. Dat is iets waar ik wel aan werk. Vooral als je jong bent, bro. En we zijn allemaal ondernemend, weet je. En als er iets, Alex Hormozi noemt dat de woman in the red dress, weet je wel, van in The Matrix. Ja. Dat je wordt afgeleid, kijk je naar de woman in the red dress en dan is het opeens een agent. Zeg maar, er zijn te veel afleidingen, man. En het is heel aantrekkelijk om die afleidingen, om erop in te spelen. Maar discipline houden is toch belangrijk. Want als je gewoon focust op een paar dingen, dan ga je waarschijnlijk meer succes daarin behalen.
100. En dat is wat ik dus, ik had dus How to Take Over the World, die podcast weer geluisterd. Mm-hmm. En Horatio Nelson, er is een nieuwe aflevering over hem. En hij was dus een Navy, nog wat. Zo'n British commander van de Navy. Hij wordt gezien als de beste Navy die Engeland ooit heeft gezien. En een van de lessen wat je dus kan leren van die aflevering is van, ik had hier het noot geschreven van, when you find a small advantage, apply maximum pressure.
Hoe heet die? Ik ga hem ook even opschrijven.
Horatio Nelson.
Oké. Okay.
H-O-R-A-D-I-O. En dan Nelson.
Oké.
Okay. Nelson.
If you find a small advantage,
apply maximum pressure. Apply maximum pressure als je zeg maar een kleine, wat is het, advantage in Nederlands?
Als je een klein, ja, voordeel.
Voordeeltje vindt. Dus het kan van alles zijn. Dus bijvoorbeeld nu, wij zien een soort van een small advantage in de podcast. Dat mensen het echt hard vinden.
Full force.
Dus nu moeten we maximum pressure erop gooien.
Ja man, hetzelfde heb ik met een, zeg maar een paar ondernemingen. Zeg maar als je iets, het is hetzelfde met een bedrijf dat producten test.
Mm-hmm.
Als je ziet dat je één sale maakt.
Mm-hmm.
En je hebt 5 producten die je test, dan moet je eigenlijk gewoon de 4 droppen en op die ene ingaan.
Ja, precies.
Maar dat is een beetje de vergelijking.
En dat deed die Horatio Nelson ook. Hij had toen, hij ging toen volgens mij Spanje binnenvallen of iets in die richting. En toen zag je dus dat één schip best wel een weak spot was. Toen in plaats van zichzelf te verspreiden, deed hij zeg maar al zijn forces op die schip.
Damn.
En dat was dus de les van beter maximum pressure. Want als hij zichzelf verspreid had, was er een grote kans dat hij niet had gewonnen.
Ja. Dat is echt een van de shit waar ik het meest mee struggle, man.
Mm-hmm.
Dat is, ja, discipline.
Ja. En wat ik ook ziek vond van die verhaal van Horatio Nelson, je moet die episode echt checken. Mm. Het was iets van over doodgaan. Liever wou hij doodgaan in battle. Dus hij vond het echt fucking kut dat hij op pensioen, hij was niet op pensioen, maar uiteindelijk een moment, zeg maar, dat er vrede was. Want Napoleon en Engeland en Rusland hadden dus allemaal vrede gemaakt.
Mm-hmm.
En hij zat van, ja, fuck, nu ben ik in Engeland en nu ga ik op pensioen hier en wordt dit mijn dood?
Ah,
en dus hij baalde dat er vrede was, toch? Want dat zijn passie was om op water te zijn. Volgens mij, er was uiteindelijk ook een periode dat hij 3 jaar lang op zee was.
Ah.
3 jaar lang op zee. Dat je niet eens op land komt, hè, non-stop. Dat is echt insane.
Maar
toen, ja, en toen begon die oorlog weer met Napoleon. En toen was hij weer blij. Toen uiteindelijk is hij ook doodgegaan in zo'n battle.
Dit zijn echt van die mensen die je normaal nooit voorbij zou horen komen, toch?
Mm.
Dus ik ben echt blij dat we in een tijd leven dat dit soort podcasts bestaan, man.
Ja, man.
Het is fucking hard.
Ik ga checken. Hij is echt vergeten gewoon een beetje. Omdat toen in de Tweede Wereldoorlog waren er zoveel nieuwe namen die zeg maar succes hadden behaald. Dan vergeet je soort van al die oude legends.
Er zijn zoveel mensen die echt super veel waardevolle shit hebben gedaan die niemand meer weet. Gewoon. Als je daarover nadenkt, dat is crazy.
Zoveel warriors, zoveel soldaten, zoveel mensen die gewoon hun leven hebben gegeven.
Die dodenherdenking zie je gewoon. Ik was ook een keer in Engeland. En daar heb je toch een hele grote, dat was met school, daar heb je ook een zo'n memorial voor alle soldiers, zeg maar. De Engelse van de Alliance, zeg maar. En je ziet gewoon zo'n fucking grote steen gewoon met, bro, ik echt duizenden namen gewoon. En ja, niemand weet gewoon meer precies wie dat zijn. Je naam staat er wel, maar
Ja, dus het moet soort van... Het kan dus niet uit ego komen, soort van dat soort behavior, I guess. Want
je vecht voor een groter doel.
Ja, je vecht eigenlijk voor een groep. Het is meer jouw naam is soort van in inkt van het land. Is zeg maar gelinkt met het land, toch?
Ja.
Dus jij voelt je gewoon echt Engels. Je voelt Zeker. Je niet per se een soldaat van Engeland. Jij bent gewoon Engeland.
100% bro. Dat heb je nodig in een leger, denk ik.
Ja, daardoor kan je dat soort moed hebben. Want je doet het niet voor fame. Want van die fame kun je toch niet meer genieten. Want je gaat toch dood.
Het is lijp hoe die leiders gewoon dan ook die poppetjes inzetten. Gewoon om met elkaar te vechten. Terwijl het gewoon allemaal mensen zijn met hun leven, met hun kinderen, met familie en shit, met dromen. Ja,
daarom generalen, denk ik, dat zijn de enigen die echt het doen voor de fame.
Ja.
En koningen en dat soort dingen. Want hun wisten dat als ze die battle winnen, dat ze dan terugkomen met glory en zo.
Super terwijl, interessant, bro.
Ja, terwijl de soldaten, die kwamen terug. En ja, die kregen misschien een beetje een bonus, maar dat was het wel.
Ja, ze kregen misschien wel respect, maar ze hadden geen status of macht.
Ja, ik bedoel, kijk hoe het gaat met de soldaten die terugkomen van Afghanistan in Amerika. Mm. De meesten hebben gekke PTSD en uiteindelijk komen ze op straat terecht.
Ja.
Kunnen geen baan krijgen.
Dat is crazy. En dan zeggen ze wel, thank you for your service, maar voor de rest...
Thank you for your service. Ga nu bij Starbucks werken.
Precies. Ja. Ja, bro. En ook hoeveel gewoon mannen terugkomen van service, terwijl hun vrouw gewoon vreemd is gegaan en zo.
Ja,
Daarom, bro, we need strong women, ouwe.
Ja, ik bedoel, als we toch equal rights hebben. Of als, als wij vrouwen toch minder belangrijk vinden, okay, waarom laten we hun niet oppassen. Even vechten? Laten we gewoon hun vechten.
God damn. Hey, ik wou nog eventjes snel chatten over de Oppenheimer, man. Ik weet niet of jij daar ook over
hebt. Man.
Hoe vond jij hem? Zonder spoilers te geven, natuurlijk.
Zonder spoilers te geven. Ja, iedereen weet wat er is gebeurd, toch?
Ja, jawel.
Kinda.
Ja, het is inderdaad moeilijk om spoilers te geven.
Ja, laat ik spoilers geven over iets wat...
Al is gebeurd.
Als je niet weet wat er in Hiroshima is gebeurd, dan leef je echt onder een rot.
Het verhaal erachter is
Wat vond ik ervan? Ik vond echt ziek gewoon hoe het gefilmd was. Die had dat geluid. Het was wel echt heel kut dat we vooraan zaten. Ik heb wel het gevoel dat ik niet helemaal goed heb kunnen opletten, omdat ik de hele tijd zo mijn nek moest bewegen, omdat ik zo de ondertitelingen moest lezen, weet je wel.
Ben ik het mee eens.
Ja, en linksboven zie je iemand staan, dan rechtsboven, weet je wel. Je was echt aan het zoeken naar mensen op het scherm.
Klopt.
Maar, even denken hoor. Voor de rest vond ik het wel echt ziek. Gewoon de effects. Maar ook gewoon toen die bom afging, dat je ook die hele trilgevoel... Want het blijkt dus, mensen die Barbie aan het kijken waren, konden dus die trilgevoel voelen tijdens de Barbie-film.
Als ik er zo op terugdenk, dat was echt een fucking gekke scène, man. Ja, kende jij Oppenheimer voor deze film?
Ik kende die quote van hem, van I've Become Dead.
Ja,
die
Destroyer of Worlds. Ik had hetzelfde. Ik kende die quote, maar ik kende de man helemaal niet.
Mm.
En heb jij nog iets geleerd of zo van, zeg maar, je kan informatie halen uit boeken, maar uit films kan je misschien ook al lessen trekken.
Wat heb ik geleerd? Dat Amerika niet te vertrouwen is.
Is zo. Maar Amerika, maar hetzelfde zou denk ik gelden voor heel veel landen, ouwe.
Ja, ja.
Ik dacht altijd dat hij werkte voor Hitler, man.
Echt? Oppenheimer.
Tot op voorheen dacht ik dat Hitler, zeg maar, de wetenschapper of de scientist die de atoombom had gemaakt, dat die voor Hitler werkte of dat die hem had overgekocht of zo.
Nou, ik weet wel dat NASA uiteindelijk gewoon echt 80% nazi's waren. Omdat al die NASA... is het NASA?
NASA, man, inderdaad.
Al die NASA-scientists waren allemaal ex-nazi's.
Ja.
En die had Amerika, zeg maar, gewoon ontvoerd.
Dat is wel leuk. Terwijl heel veel van de professors juist weer Joden waren.
Mm-hmm. Ja, daarom, zeg maar, die atomic bomb is ook gecreëerd. Omdat ze dachten van, ik ben nu mijn mede-Joden aan het helpen.
Mm.
Maar uiteindelijk, toen realiseerden ze van, oh shit, ze hebben gewonnen. Duitsland heeft al gewonnen. Wat gaan ze nu met de bom doen, weet je wel?
Ja.
En toen uiteindelijk gingen ze het gebruiken op Japan. En de meeste van die scientists waren best wel teleurgesteld in Amerika. Van, what the fuck?
Waarom heb je dat gedaan?
Yep. Maar aan de ene, je kan het van zoveel kanten zien. Want zeg maar, je kan het bekijken van, de Japanners die zouden nooit opgeven. Want die Japanners, dat is echt liefde voor je land. Waar we het net over hadden, van Engeland. Nou, Japanners hebben dat gewoon 10x gewoon.
Mm-hmm.
Ze zien de keizer van Japan echt als een god. Gewoon echt net als de Romeinen bijna. En ik weet niet of de Japanners ooit hadden gestopt met vechten totdat ze gewoon allemaal uitgestorven waren. Misschien was die bom gewoon nodig. Want je moet beseffen, als die bom nu in Europa landt, die atomic bom, wij weten het is gewoon een atomic bom, toch? Het is gewoon bizar. Maar voor die Japanners, hun hebben nog nooit in de wereld zoiets gezien.
Ja.
Dus je denkt bijna dat het ook gewoon een kwaad van God is of zo.
Er waren ook mensen die het overleefden, die gewoon een week later doodgingen.
Ja, maar Dat is nog een ergere dood volgens mij.
Dat is die langzame
dat dood. Is die langzaam. En daar is ook waar heel veel scientists zeg maar heel schuldgevoel voor kregen. Want heel veel kinderen, baby's.
Maar aan het einde van de dag is... dat was natuurlijk ook een lijn in de film. Dat de scientists zeg maar een beetje morele strijd hadden van moeten we dit wel doen?
Ja.
Terwijl zij zijn niet degene die hem inzetten. Dus ik weet niet hoe ik me daarover moet voelen, man. Als ze het puur zouden gebruiken ter dreiging. Heel veel mensen zeggen dat wapenwetloop, dus zeg maar dat Rusland sterkere wapens heeft of Amerika, dat tot onzin is. Maar het werkt wel, bro. Je kan zeggen wat je wil, maar...
Misschien is die atomic bomb niet eens per se heel slecht, inderdaad, wat je zegt. Want het heeft wel voor... Ik denk dat dat enige wat nu ook een beetje ons tegenhoudt van oorlog, toch?
Ja,
anders waren we al lang... Of was Rusland al lang binnengevallen bij... Of in ieder geval, Rusland had al lang nu oorlog met Amerika.
Precies.
Nu gebruiken ze gewoon poppetjes. Nu gebruiken we gewoon Oekraïne als tussenpersoon, toch?
Ja.
Om oorlog mee te voeren. Dus misschien zorgt dat er wel voor vrede voor. Maar daar was ik ook laatst een podcast aan het luisteren over. Het heet de Nietzsche podcast.
Mm-hmm.
En die had het dus ook over dat oorlog misschien wel nodig is.
Van Friedrich Nietzsche?
Ja, hij gebruikt zeg maar de literatuur van Nietzsche. Maar... hij gebruikt allemaal filosofen.
Mm-hmm.
Maar hij zei dus ook van... misschien is oorlog wel gewoon nodig... omdat het soort van... je hebt zo van kwaad nodig om goed te hebben. Ja. Het is die natuurlijke balans van de wereld.
Licht, het is, donker, blij, zet, regen, zon.
Het hoort erbij.
Maar ja, ik vind het een lastige. Ik vind het echt een lastige. Ik denk inderdaad ook dat het natuurlijk... het liefst zouden we allemaal willen... dat er altijd vrede was op de hele wereld. Maar is dat überhaupt een optie...
Ik denk het niet. Er zullen altijd wel plekken zijn met oorlog. Maar ik denk dat het wel oorlog minder gaat zijn dan vroeger.
Ja? Waarom?
Waarom? Omdat er nu gewoon te grote wapens zijn. Dus als je nu oorlog hebt, dan is het gewoon einde van de wereld.
Ja.
Derde wereldoorlog is einde van de wereld.
Ja, het zou zeker goed kunnen.
Ik bedoel, tijdens die Koude Oorlog... Mm-hmm. Dat de reden dat het niet een één-op-één battle is geworden... is door de nucleaire wapens. Als die toen nog niet bestonden, dan was de Koude Oorlog gewoon derde wereldoorlog geworden.
Ja. Steeds. En ik denk niet eens dat het een Okay.
Maar de enge is, er hoeft maar één crazy motherfucker te zijn die denkt van... weet je wat, ik neem jullie allemaal mee.
Dat is het.
Daarom is het ook wel eng om te fokken met Poetin.
Ja.
Vooral wat Amerika en NATO nu aan het doen is met Oekraïne helpen. Je bent wel een soort van... je weet toch, kipfilet aan het laten zien aan een tijger, weet je, aan een leeuw.
Van... als iemand niks meer te verliezen heeft,
ja,
dan kan het zomaar. Maar ja, ik bedoel, Poetin is geen onintelligente man. Ik hoop dat hij begrijpt dat zijn eigen fucking land, dat iedereen dan klaar is, weet je wel.
Ja, nee, dat realiseer ik
nu. Je moet je verlies wel kunnen nemen dan. Maar dat kan er, ja.
Ja, nou ja, ik denk, kijk, ik ben nu ik heb trouwens nog een boek aan het lezen. Dat heet over The Bloodshed of Ukraine en Rusland, volgens mij heet het.
Mm-hmm.
En daar zie je ook een hele timeline van allemaal dingen wat er is gebeurd sinds de oorlog, weet je wel.
Gewoon sinds deze oorlog?
Ja, zeg maar daarvoor.
Oh, okay.
Dus hoezo het is gestart. Wat heeft ervoor gezorgd dat Oekraïne, of in ieder geval Rusland, in Oekraïne is gegaan, toch?
Die wil ik ook checken. Maar door wie is dat geschreven? Is dat meteen... is dat van...
het is...
objectief gewoon? Het is niet...
ja,
gewoon...
we kijken beide kanten.
Okay.
Dus dan voor... ja, als je het van beide kanten bekijkt, je kan eigenlijk bijna niet aan de kant van Amerika staan.
Nee.
Want je denkt van, what the fuck doe je daar überhaupt? Ja. Jouw land is echt tering ver. Maar als je dan ziet vanaf een Oekraïne kant, zie je van Rusland was sowieso wel aan het kloten met Oekraïne. Dus dan kan ik wel begrijpen dat je dan NATO gaat joinen.
Ja.
Alleen dan NATO was dan ook bezig met zeg maar achter Ruslandse rug aan het gaan. Dus dan is het weer NATO's fout. Maar het is ook weer Ruslandse fout dat ze dan weer aan het kloten waren met Oekraïne. Alleen dan Ruslands excuus was dan van ja, maar jullie werken nu samen met NATO.
Met NATO's, terwijl wij dat hadden afgesproken.
Ja, ja. En dan zegt NATO van ja, het is niet afgesproken. En dan zegt Rusland wel, het is afgesproken via zeg maar, het is gesproken toen.
En dat is hoe een oorlog ontstaat.
Ja, als dus miscommunicaties, maar ook gewoon een paar mensen die zeggen fuck you. Dat is ook een ding, want je had dus die minister van Buitenlandse Zaken in Amerika, die had dus die phone calls dus ook gelekt. En die zei toen van ja, fuck Europe. En fuck Russia, we're just gonna work with Ukraine. Dat zeiden ze gewoon in die phone call. Die was dus gelekt door WikiLeaks.
Bro.
Echt bizar.
Fuck, zo kunnen een paar mensen gewoon een hele oorlog...
Ja, want zeg maar, het ding is... Kijk, je kan het van twee kanten bekijken. En ik zie niet echt een goede en slechte kant. Ik heb nog niet echt mijn kant gekozen. Maar je hebt Rusland die echt heel vaak heeft gewaarschuwd van jongens.
Mm-hmm.
Oekraïne is een no-go. En zelfs de Amerikaanse ambassadeur zei ook tegen Amerika, alsjeblieft, pas op. Want Rusland heeft nu al zo vaak gezegd dat dit een no-go is.
Ja.
Maar dan aan Oekraïne's kant zie je het ook weer van, ja, we zijn een soort van bang van Rusland.
Ja. Maar waarom heeft Rusland überhaupt het recht om al te zeggen dat je niet aan Oekraïne, dat niet mag?
Omdat het aan de border is. Dus ze willen niet, zeg maar, dat NATO zo'n advantage heeft.
Ja, maar want, is dat echt de reden?
Want in Ruslands hoofd is NATO gecreëerd om tegen Rusland te strijden.
Ja.
Dus als NATO nu dicht bij Rusland komt, het is een soort van, je laat hetzelfde dat Rusland niet in Cuba mocht komen. Toen de Sovjet-Unie was, toen tijdens de Koude Oorlog wou, Sovjet-Unie wou toen in Cuba hun missiles zetten. Dat mocht ook niet van Amerika.
Ja.
Waarom mag Amerika dan wel hun missiles zetten in Oekraïne?
Ja,
want Oekraïne is dicht bij Moskou. Het is gewoon op raketafstand, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Van die kleine raketjes, niet nucleaire.
True.
Dus het, zeg maar, beide kanten zijn fucked up, omdat het een soort van een domino effect is, toch? Je maakt allebei fouten, die maakt weer een fout, die maakt weer een fout. Dus elke keer creëer je nieuwe excuses voor oorlog.
Ja.
Daarom, het beste is gewoon een peace treaty of zo. Doe iets van 25%, geef het aan Rusland en de rest dan aan Oekraïne. En Oekraïne joint dan geen NATO. Iets in die richting. Of
ja, maar geschiedenis ook wel, heeft ook wel laten zien dat de kans dan groot gaat zijn dat Rusland gewoon de rest gaat pakken. Gewoon.
Ja, of dat NATO weer nog meer gaat kloten.
Snap je?
Dus het is eigenlijk de enige victim zijn is gewoon Oekraïne. De ja, mensen van Oekraïne.
Precies.
De mensen van Oekraïne.
Maar de mensen überhaupt, de bevolking van Rusland heeft er ook niet voor gekozen. De bevolking van Amerika heeft er ook niet voor gekozen.
Nee, het zijn altijd gewoon de regular mensen die gewoon uiteindelijk gewoon genaaid zijn. Het zijn
de mensen higher up gewoon die dat... En die zeggen dan tegen de bevolking dat wat zij doen goed is natuurlijk. Mm. En waardoor de bevolking misschien erin gaat geloven. Maar,
ja, er zijn allemaal poppetjes. En daar had ik ook in de TikTok laatst over van... Het is eigenlijk jammer dat we nu niet meer in een tijd leven dat de leider ook zelf op de battlefield vecht.
Ja.
Want je had Prins Albert... of King Albert II van België, en die deed het dus wel. En dat was tijdens de Eerste Wereldoorlog. En die bleef toen gewoon op de front lines in de battlefield.
Ja?
En zijn vrouw was dus ook een verpleegster in de battlefield.
What the fuck?
Dat is fucking ziek. Daar heb je respect voor. En dan wil je ook vechten voor je land. Want dan voelt het ook alsof je de leider die beslissingen neemt ook vecht. En je moet ook beseffen, zeg maar, kijk, als Nederland nu Duitsland zou binnenvallen, zou ik denken van waarom de fuck zijn we dat aan het doen? Maar als Duitsland ons binnenvalt, dan zou ik wel vechten. Dan denk ik van, dan ben je soort van aan het defenden, toch?
Ja, gewoon, als ze gewoon zomaar nu Nederland binnen zouden vallen.
Ja, dan zou je willen vechten. Maar als nu ineens Nederland zegt van jongens, jullie moeten het leger joinen.
Verdedigend vecht je eerder dan aanvallend misschien.
Mm-hmm.
Misschien is dat het inderdaad.
Omdat aanvallend weet je dat jij gewoon als een pion gebruikt wordt.
Ja, verdedigend, dan heb je iets om voor te vechten. Aanvallend, wat boeit het mij of we Duitsland overwinnen of niet?
Ja.
Klopt. Ja, ik vind het wel prima gewoon hoe groot Nederland nu is, hoe groot Duitsland nu is.
Ik heb ook geen ambities om misschien een keizer te worden.
Ik heb eerder ambities om gewoon een fucking hard bedrijf neer te zetten, weet je wel.
Ja, maar je bedrijf heeft geen waarde meer als nu Rusland ineens binnenkomt.
Klopt, maar is het gewoon zo dat die mensen gewoon die shit al hebben uitgespeeld en gewoon nu op zo'n niveau willen gaan?
Ik weet het niet. Nou, in ieder geval wat ik wel heb geleerd van die Poetin bestuderen is dat...
Hier kunnen we trouwens ook een beetje over hebben met de gast die langs gaat komen.
Ja, klopt. Die komt...
Ja,
wel sneak peek.
Dat gaat wel gek worden.
Ja. Nee, bij Poetin denk ik van hoe de fuck is deze guy president geworden?
Ja.
Qua gewoon puur omdat hij niet echt die ambitie had om president te worden. De enige reden dat hij president is geworden is omdat mensen hem gewoon vertrouwen. Van dit is een guy die niet echt links of rechts is. Hij kiest gewoon... Hij is gewoon nationalistisch. Hij kiest gewoon voor zijn land. En hij gaat je ook niet... Dat heb je meestal toch, als je zeg maar van toen Yeltsin president was, toen uiteindelijk de presidentie aan Poetin had gegeven, omdat hij eerder ging stoppen.
Mm-hmm.
Dat was volgens mij de enige transition die zonder bloed was.
Ja?
Zeg maar, zonder
omdat hij het zelf opgaf?
Nou, gewoon voor het eerst. Ja, het was gewoon voor het eerst, zeg maar. Want daarvoor zijn altijd wel zo'n demonstraties of een coup of iets in die richting.
Oh, vanuit de bevolking bedoel je?
Ja.
En was die leider voor Poetin lang aan de macht, weet je dat?
Yeltsin?
Mm-hmm.
Hij was de eerste democratische president, zogenaamde democratische president.
Oké.
Okay. Hij was volgens mij iets van 3 jaar of zo aan de macht, 4, 5 jaar.
Ja, maar Poetin...
Ja, Poetin wel wat langer. Ja, maar Poetin heeft toen 1 keer democratisch gewonnen. En vanaf dan kun je wel zeggen dat hij gewoon... Hij is gewoon de nieuwe keizer van Rusland. Hij is niet eens meer president.
De tsaar, toch?
Ja.
Dat is fucking ziek, ouwe.
Verbaast me dat hij zichzelf niet gekroond heeft. Net als een Napoleon of zo.
Het is interessant gewoon om te zien met al die figuren dat misschien wel de meest waardevolle skill die ze hebben. Oké, ik wil niet zeggen de meest waardevolle, maar charisma en goed kunnen praten en mensen in kunnen palmen. En...
Ja, maar dat is niet eens Poetin. Dat is het ding van Poetin. Qua, hij heeft niet eens... Hij praat niet dingen mooier dan het is. Okay. Dat is waarom Russen van hem houden. Hij zegt gewoon hoe het is. Hij, zeg maar, kijk, je moet beseffen, wij denken dat die oorlog in Oekraïne Rusland zijn fout is, maar de Russische mensen denken dat het Oekraïne zijn fout is.
Ja, maar hoe zorg je ervoor? Ja,
nee, hij zegt het gewoon hoe het is. Van jongens, NATO is onze enemy. Hun zijn dit en dit en dat doen. We gaan binnenvallen.
Ja, okay. Ja, maar hij gebruikt daar dan gewoon nieuws voor en dat soort dingen.
Ja, maar ook die oorlog in... waar was die oorlog? Ik weet niet meer. Niet bij Kazachstan. Die land daarnaast.
Ik weet niet, man.
Nou ja, in ieder geval, je had daar een oorlog. En toen was Poetin minister. En toen, waarom hij zo populair was, was omdat hij gewoon zei van... We gaan hem helemaal gewoon bombarderen. Het is afgelopen. Nee, we stoppen hier gewoon mee.
Hij zei niet iets van, ze hebben ons... ik weet niet, ze hebben ons lastig gevallen of ze hebben iets fout gedaan of dit en dat.
Jawel, maar zeg maar... Meestal probeer je het mooier te zeggen dan het is, toch? En hij zei van, jongens, deze oorlog gaat waarschijnlijk lang duren.
Ja.
En het is gewoon een waardeloze oorlog, maar het moet gedaan worden, weet je wel. En hetzelfde met toen hij ook sprak tijdens de... Ook toen, hij werkte uiteindelijk in Duitsland, in Dresden.
Mm-hmm.
Had hij zo'n Sovjet Union hoofdkantoor.
Mm-hmm.
En dat heb ik volgens mij al verteld toen. En toen uiteindelijk viel de Sovjet Union en toen moest hij de hoofdkantoor beschermen, toch?
Mm-hmm.
En in plaats van het mooier lijken dan het is, zei hij gewoon tegen al die Duitsers van, jongens, als jullie binnenkomen in de hoofdkantoor, we hebben wapens, we schieten jullie en dat is afgelopen.
Lef.
En toen, bam, iedereen stopte. Hij zegt gewoon dingen als hoe het is en dat is waarom de mensen van hem houden.
Ja, hij is recht voor zijn raap.
Ja, precies.
Hij heeft toch ook iets met Hitler bestudeerd of hij heeft daar wel dingetjes van overgenomen, dacht ik.
Maar hij is wel gewoon echt een geschiedenis-nerdje. Ja.
Precies.
Hij houdt wel van
geschiedenis. Ik ga ook, als ik klaar ben met alle boeken die ik nu lees, beginnen aan de speeches van Hitler, man. Ik vind dat ook wel
interessant. Speeches van Hitler?
Ja, daar is een boek over geschreven. Al zijn speeches en ze worden een beetje debunked en gewoon...
Echt?
Geanalyseerd en zo.
Dat is wel ziek, want ja. Die guy kon praten, jongen.
Dat is gewoon een van... De meest soort van invloedrijke... Dat zijn de meest invloedrijke speeches van de laatste century. Dus
mm-hmm.
Ongeacht.
Daar moet wel wat zeg maar leerzaam uit zijn.
Ja.
Dat kan niet anders. Als je zeg maar zoveel mensen kan inspireren met één speech... dan moet er wel een manier zijn dat jij van die skill iets beter kan.
Misschien creëren. Kan jij het gewoon op een ietsjes minder heftige manier gebruiken... om bijvoorbeeld gewoon je werknemers gewoon aan te sturen. Precies. Niet op een nazi-manier, weet je.
Je hoeft er geen joden te noemen of zo. Nee, maar je kan het gewoon veranderen van joden naar werknemers.
Als jullie nu niet meer sales maken dan... ja.
Als jullie niet meer sales maken, ontslaak jullie, weet je.
Ja, gewoon een beetje light en dan...
Ja, niet dat je ze naar een kamp stuurt. Dat kan
stuurt ze gewoon naar een andere kamer.
Ja, je stuurt ze naar een andere department.
Ja, dit dat gesprek is wordt echt geluid.
Ja, jongens, het was leuk weer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Ja, als jullie dit vaker willen, gewoon die duo-afleveringen.
Yes, sir. Ik dacht eigenlijk, we gaan vandaag echt even gewoon bullshit praten. Maar omdat we nu zoveel bezig zijn met leren en met shit lezen... Mm-hmm. hebben we gewoon intellectuelere gesprekken dan vroeger, man. Waar hadden we het vroeger over? Alleen maar over LGBTQ en...
Ja, nou ja, we hadden gewoon gemixt.
Oh ja, en over uitgaan en shit. Maar
ja.
We zijn binnenkort sowieso weer back. Dus met een paar harde gasten. En ook gewoon een paar solo-afleveringen en duo-afleveringen. Dus doe wat je moet doen. Like, subscribe. Geef 5 sterren op Spotify.
Ja, die is belangrijk. Alsjeblieft, doe dat even.
Dat helpt ons echt. En zien we jullie bij de volgende.
Ciao.
Vond je deze aflevering leuk? Geef ons dan 5 sterren op Spotify. En wil je gratis boeken, artikelen en meer ontvangen? Check dan de website bedweterspodcast.nl. En dan zie ik je bij de volgende episode.